Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
En ik weet niet of mensen dat zullen geloven, maar ik doe dit werk echt omdat je wil graag de mensen je blij maken. En dat lukt niet echt.
Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen.
Ja, welkom bij Radio Milko. En natuurlijk met William Pomp, de clubwatcher van FC Groningen. We nemen iets later op en dat doen we natuurlijk met alle plezier. Want hij is heel netjes aangekleed. Hij dacht dat het ook deze keer op tv kwam, zoals we eerder deden, maar nu niet meer. Prachtig jasje, Mark-Jan van Deres. Fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel dat ik hier in mijn Colbert en nette blouse zit, terwijl het helemaal niet op beeld komt dit keer. Dankjewel. Ja, het is ook zo'n mooie grappen maken, die William. Hè? De vorige keer had hij niet verteld dat het ook werd opgenomen op beeld. En toen zat ik hier in een joggingpak. En toen dacht iedereen, jeetje, is dat onze technisch directeur?
Onesie.
Gewoon in een joggingpak bij
zo'n onesie had je
wel volks, dacht iedereen toen, denk ik.
Ja,
precies, ja. En dan zit ik nu in een blouseje en een Colbert. En dan zegt hij, ja, nee, je wordt niet opgenomen, hoor. Waarom ben jij nou zo netjes?
Ik ga misschien maar even een foto van je maken. Dus ja, het is trouwens sowieso bijzonder dat Mark-Jan hier zit. Hè? Want ik verkeerde eerlijk gezegd in de veronderstelling dat hij op dit moment de podcasts die allemaal over FC Groningen worden gemaakt een beetje meet. Ik heb hem ook niet gevraagd. En dat was eigenlijk omdat mij het geluid al ter horen was gekomen hij op dit moment niet zoveel te melden had voor bijvoorbeeld onze conculega's van KVM en van de Coffee Corner. Maar toen hadden we elkaar afgelopen week aan de lijn naar aanleiding van het optreden van de zaakwaarnemer van Wormhoed. Waar we nog wel even over te spreken komen straks, denk ik. Toen kregen we het erover van dat hij hier nog in de podcast was verschenen. Toen bleek eigenlijk wel dat je nu wel op het punt staat. Op het punt bent gekomen dat je toch wel iets wilt vertellen. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer, toch?
Nou ja, daar komt het redelijk op neer. Kijk, in eerste instantie kwamen die verzoeken vrij snel naar de transferwindow. En vond ik dat we toen in een fase zaten als team dat het vooral over voetbal moest gaan. En de ontwikkeling van het voetbal en van het team. Dat daar de focus op moest zijn en niet meer op strandlassen, hoe en wat. En dat was, vond ik, wel geweest, zeg maar, die fase. Dat vonden ze in de podcast nog niet. Begreep ik. Nou, dat is ook verder niet erg, dat begrijp ik ook. Maar ik vond dat dan voor mij zeg maar niet een momentum of zo om aan te haken. Alleen ja, nu gaat het gewoon niet goed. Dat is duidelijk volgens mij. En er spelen wat dingetjes, waaronder het verhaal van de zaakwaarnemer van Frank Wormhoed. Nou, en dan vind ik het wel voor mij als technisch directeur een reden om ergens aan te schuiven. Nou ja, ik ga ze niet alle drie doen, want... Ja, ik heb ook wel andere dingen nog te doen. Dus ja, dan kies je eentje waar je denkt van... hier kan ik, denk ik, het verhaal...
Zeg maar gerust gewoon, je kiest de beste podcast. Het is oké.
Nou, in ieder geval een podcast waarvan ik denk... hier kan ik op een goede manier mijn verhaal doen. En is er leuke interactie en kritische vragen... die mogen jullie zeker stellen, die horen erbij. Dus en dat gaat ongetwijfeld ook wel gebeuren. Maar het is wel fijn als dat in een goede harmonie kan. En ik heb het gevoel dat dat hier kan.
Ja, nou mooi. We gaan de vragen die we stellen. We hebben een paar vragen. We hebben ook mensen via Twitter mensen stellen vragen. Ivo Nieborg die wilde dit al weten. Dus die vragen ze vast al beantwoord.
Ja, overigens wil ik er dan nog wel even bij zeggen. Dan hoop ik niet dat die andere podcasts zich gelijk aangevallen voelen. Want zo is het ook weer niet. Ja, je kiest dan eentje waar je dan het beste gevoel bij hebt. Dat betekent niet dat ik bij die andere een slecht gevoel heb op dit moment.
Nou, heel legitiem toch? Zullen we met een makkelijke vraag beginnen? Die binnengekomen is in ieder geval.
Nee,
wat was je tijd op de 4ML? Dat wil ik graag hebben.
Ja, precies. Ja, die wilde ik ook. Ik wilde inderdaad met twee makkelijke vragen beginnen. Eerst eentje was wat je favoriete pizza was. Dat is van Lunfie. Die vraag wil hij graag beantwoorden.
Mijn favoriete pizza. Ja, ik ben niet heel erg van pizza's. Gisteren toevallig had mijn vrouw geen zin om te koken. Want die is niet helemaal lekker al een tijdje. En ja, toen werd het een overpizza. Nou,
liever niet meer.
Nou, ik had honger na de 4 mil. Maar okay. Nee, is niet mijn favoriet. Salami dan, denk ik. Een beetje pittig.
Heel goed. Dan de volgende vraag. En dan wordt het steeds moeilijker. Steeds lastiger vragen. Ja. Wat was je tijd inderdaad op de 4 mil?
Nou, ik had net even met William over. Ik heb met mijn zoon gelopen. Levi, die is 12. Mm-hmm. En voor die tijd hadden wij als doel om onder de 30 minuten te lopen. Keurig. Ik dacht eigenlijk, dat gaat hij niet halen. Dus... Nou, na 5 kilometer was hij helemaal stuk. Ik zei, ja, we liggen op schema, we moeten door. Kom op, kom op. En de laatste 500 meter moest ik echt 10, 15 meter voor hem uitlopen om dat tempo maar hoog te houden.
Ja.
En 200 meter voor het einde in één keer versnelt die gast. En wil hij me voorbij sprinten. En toen zei ik, oh, wacht eens even. Samen over de finish, hè? Hand in hand. Hè? En heeft hij toch 1 voet, heeft hij voor mijn voet gezet. En nou staat op internet, staat dus, want dan kun je je tijd zien. Bij hem 29.07 en bij mij 29.08. En dat vertelt hij nu aan iedereen.
Ja, echt, hè?
Je weet hoe Mark Jan als voetballer was, hè?
Ik zou zeggen, dit is herkenbaar.
De appel valt niet ver van de bank.
Hij heeft er van geen vreemde, precies.
Maar
precies.
We hebben ons doel gehad. Ja, ja. Dus,
Keurige tijd. Vrees je voor de tijd? Vrees je voor de dag dat hij jou echt verslaat, zeg maar?
Ja, ik denk dat het niet lang, meer duurt. Nee, niet bang voor. Dat is fantastisch om zoals gisteren met die jongen te lopen. Überhaupt vind ik het een fantastisch evenement. Gisteren was het ook nog geweldig weer. Zoveel mensen langs de kant en fanatieke support en... Ik moet ook zeggen, ondanks dat het niet zo goed gaat, werd ik heel positief aangekondigd.
Zeg, hoe is dat gegaan?
Ja, heel positief. Ik heb geen één keer gehoord, godverdomme Vladeus. Geen één keer gehoord. Wat doe jij hier dan? Je moet spelers kijken.
Het is denk ik wel zeg maar een manier om nog harder te rennen, zeg maar. Weet je, als je al die kritiek wil.
Stond er gelukkig hacker, maar...
We gaan er diep in, hè?
Wat is jouw tijd,
William? 35 minuten.
35 minuten? Ja. En dat is gewoon weer clean gelopen?
Het,
zoals
vooral,
je altijd
gaat, het vooral gaat dat er een fiets bij betrokken is, maar...
Een fiets?
Is er een fiets bij betrokken, William?
Nou,
ik moet zeggen, ik heb dezelfde geruchten gehoord.
Ik doe hier verder geen uitspraken over.
Nou, dan gaan we gewoon...
Dat heb ik dan weer geleerd van Mark-Jan.
Dan weten we genoeg.
Ik dan ook altijd.
Nee, precies.
We gaan er diep in.
Zeker. Hoe is het eigenlijk om... wat is het verschil tussen verliezen als voetballer en verliezen als technisch directeur?
Ja, als technisch directeur ben je meer met het geheel bezig. Ben je met veel meer facetten bezig. Als speler was ik alleen maar bezig met het team. En ook wel heel erg met je eigen prestatie.
Mm-hmm.
Want je wilt zelf ook graag goed doen. En natuurlijk wil je als team het ook goed doen. Maar er komt vaak toch wel je eigen prestatie eerst en dan
Zeker.
Het team.
Ja.
En als technisch directeur ben ik veel meer met het geheel bezig. Dus... dan baal je meer, denk ik, als je verliest nog, denk ik, dan als speler. En ja, alles eromheen. Wat is er gebeurd in de wedstrijd? Rode kaart, wat betekent dat? Moeten we in beroep gaan of niet? Interviews van de trainer, hoe is dat gegaan?
Ja,
het is veel, je hebt een veel breder perspectief.
Ja. Ga je in beroep?
Nee, we gaan niet in beroep.
Voor je het rood?
Schrik is voorstel gehad van 1 wedstrijd. Volgens de regel zou je rood kunnen geven. Ik vond het wel wat licht. En ik vond het ook niet 100% een scoringskans. Want volgens mij ging hij wat naar de zijkant en struikelde hij zelf al een beetje.
Precies. Ja. Ik vond het 80% scoringskans. En bovendien was het geen bewuste overtreding van Balker. Het is slim gekruist natuurlijk, hè, van die speler. Maar je kan niet meer inhouden. Je ziet het hem een beetje doen nog. Ja.
Het contact ontstond omdat hij zelf al viel. Daardoor ontstond het contact.
Ja, absoluut. Alleen dat is niet een regel of zo. Een regel is, als je iemand het scoren belet zonder een voetbalactie in te zetten. Dus een sliding of om proberen de bal te spelen. Nou, dat deed hij niet natuurlijk. Nee. Ja, dan is het, kunnen ze een rode kaart geven. En, ja. Wij zagen Wim Ensinger, ik en de andere betrokkenen, die zagen geen aanknopingspunten om er een zaak van te maken.
Nou, tegen 1 wedstrijd, goed. Ja,
en hij heeft ook geen voorwaardelijk gekregen, dus dat zegt ook wel iets.
Ja,
dat
ze zijn, eigenlijk vinden ze het zelf misschien ook niet echt.
Nee.
Ik denk dat ze het in Zeiss ook vrij licht vonden.
Ja.
Dat denk ik ook. Ja, alleen wij maakten wel de inschatting dat ze het ook niet gaan seponeren.
Nee, precies. Nee, dan heeft het geen zin om de energie in te stoppen natuurlijk. He, als je die inschatting... En Ensinger is op dit gebied een redelijk ervaren persoonlijkheid.
Juist,
dus,
Ja.
Wat gaat er mis bij FC Groningen, Mark-Jan? Want dat is toch de vraag die iedereen het meest op de lippen brandt. Kun jij een samenvatting geven van wat er op dit moment misgaat bij FC Groningen?
Goeie vraag. Wat gaat er mis? Nou ja, we zijn vol goede moed begonnen aan het seizoen. Met een nieuwe hoofdtrainer, een nieuwe assistenttrainer erbij, Dennis van der Ree. En ze begonnen ook met een stafweekend met elkaar om elkaar beter te leren kennen. En wat afspraken te maken over hoe we wilden samenwerken. Nou, en dat leek hartstikke goed te gaan. We ook wel tevreden over de spelers die we hadden aangetrokken. Allemaal best wel aardig leek te lukken. Hè? Want het kan ook gebeuren dat spelers uiteindelijk niet komen. Maar over het algemeen ging dat best wel oké deze zomer. Dan is het natuurlijk vervelend dat die window nog doorloopt. En dat uiteindelijk je beste speler met Strand Larsen dan uiteindelijk nog vertrekt. Voor het teamproces is dat vervelend. Maar ik denk dat we dat goed hebben kunnen vervangen. Met en Peppy en Kruger. Dus ja, ook daar wel aardig tevreden over. En je weet dat als je met een nieuwe coach, nieuw team. Weet je dat het tijd nodig heeft uiteindelijk. Dat alles op zijn plek valt. En ja, daar kunnen allerlei zaken het proces in versnellen. Dus bijvoorbeeld wedstrijden winnen, succesvol zijn. Spelers die het heel snel oppakken. Weinig tegenslagen in de zin van onnodige tegengoals of persoonlijke fouten, et cetera. Dat is allemaal nog niet gebeurd. Dus we hebben de wind in die zin nog niet mee. En dan heb ik niet over dat we nou pech hebben of zo, want daar geloof ik niet in. Alleen blijkbaar dwingen we het niet voldoende af. En lukt het ons onvoldoende om... het proces waar we zo hard aan werken. En dan zegt iedereen altijd, ja, wat is het proces? Ja, dat is dagelijks als staf bij elkaar zitten. Hoe kunnen we dingen beter doen? Dagelijks als spelersgroep bij elkaar zitten. Hoe kunnen we de dingen beter doen? Dagelijks bezig met de hiërarchie in de groep. Zorgen dat er vanuit de groep leiders op staan. En dat daar ook sturing komt vanuit het team. Dat dat niet alleen maar van de zijkant kan komen. Want uiteindelijk moeten die spelers het zelf in het veld doen. En horen ze niet altijd wat een trainer zegt aan de zijkant. En, nou ja, dat hele proces.
Mensen kunnen dat woord niet meer horen, hè, trouwens, proces.
Dus moet ik misschien wat minder gebruiken.
Ja. Gewoon synonieme woordenboek er even bij pakken.
Ja, en daar zijn we zo ontzettend druk mee. En daar gooien we zoveel energie in. Alleen ja, het leidt op dit moment nog niet tot wat we graag willen. Tot punten en tot resultaat en tot goed voetbal op een structurele basis. En ja, het is in fases van wedstrijden nu dat ik denk van oké, dat ziet er goed uit en dat gaat de goede kant op. Ook weer afgelopen vrijdag is de 5-10 minuten nog wat onwennig, maar daarna kwamen we echt wel in een goede fase. En precies in die fase gebeurt dat moment weer van Balker. En ja, dat is voor mij tot nu toe een beetje het hele seizoen. Sparta uit, kies je voor een strategie waarin je vooral voor verdedigende stabiliteit gaat, weinig kansen weggeven en die wedstrijd was niet goed. Maar eigenlijk komt het plannetje uit met een 0-1 in de 60ste minuut. En we geven eigenlijk niks tot weinig weg. En daarna maken we twee persoonlijke fouten en verliezen we. NEC uit, spelen we een goede wedstrijd. Komen we 1-0 voor. En 2-3 minuten voor tijd zijn we onoplettend en geven we de 1-1 weg. Volendam hebben we bij fases heel goed gespeeld, denk ik. Zeker het eerste half uur. Hebben we mindere fases, gelijk goals tegen. Dus elke keer als wij minder zijn, leidt het ook gelijk tot tegengoals en tot een afstraffing vanuit de tegenstander.
Heb je daar een verklaring voor?
Ja, dat we nog niet stabiel genoeg zijn.
Maar heb je daar een verklaring voor ook?
Had je er rekening mee gehouden van tevoren dat het een tijdje zou duren voordat... het proces, wil ik zelf ook het proces zeggen, maar voordat je de vruchten zou kunnen plukken van de aanpak Wormoed, zeg maar.
Ik had wel rekening mee gehouden dat het tijd zou duren. De eerste keer dat ik met Wormoed ging werken bij Heracles, waren we direct heel succesvol. Dus toen wonnen we van de eerste 7 wedstrijden, geloof ik 6 of 5. Ja, dan gaat het heel snel, want dan gelooft ook ineens iedereen in de aanpak en... Zo werkt het gewoon.
Ja, had je natuurlijk wel een beetje op gehoopt dat ook nu zou gebeuren.
Natuurlijk hoop je daarop. En als je naar het programma keek, ja, hadden we ook geen ongunstig programma wat dat betreft. Nee. Dat ging natuurlijk bij Volendam al mis. En eigenlijk heeft dat zich een beetje doorgezet. En ja, heb je daar een verklaring voor? Ja, dat we gewoon op dit moment niet goed genoeg zijn. En dat de spelers die we hebben gehaald, dat die niet stabiel genoeg zijn op dit moment. En niet goed genoeg presteren om de punten binnen te slepen en dat de werkwijze van Wormoed niet snel genoeg op dit moment aanslaat. En Ja, daar zijn we allemaal debet aan met elkaar. En het is niet één dingetje wat het probleem is. Het is een optelsom van allerlei factoren die ervoor zorgen dat, dat deze situatie ontstaat.
Is er niet te veel overhoop gehaald? Want je op alle gebieden, en er moest wel wat gebeuren natuurlijk, ook na die 7 nederlagen eind vorig seizoen. Maar dat je bijvoorbeeld ook de hiërarchie aanpast en een andere vorm van trainen. En je vraagt meer intensiteit. Het is wel, misschien wel een beetje too much voor die spelers.
Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. En ook deze vragen stellen wij onszelf natuurlijk constant. Een van de manieren die vorig jaar vaak werd gebruikt om te verdedigen was met 5 verdedigers. En dat merk je gewoon. Dat zit wel in het patroon bij de spelers nog. Zit nog op een of andere manier in hun manier van handelen. Zeker als ze onder druk komen. Bij de eerste goal, ik weet niet of jullie die scherp voor de bril hebben. Kies Mike de Wierik ervoor om door te dekken op Bellassani die op de nummer 10 positie staat. Ja. Dat kan je. Met 5 verdedigers kan je dat doen. Want dan heb je namelijk nog 2 centrale verdedigers in je rug. Maar met 4 verdedigers is dat risico te groot.
En hoe kan het dan? Want we zitten. Het is een paar maanden geleden dat Wormoed is begonnen. Al een paar maanden lang speel je met 4 verdedigers. Waarom zijn spelers daar nog niet van doordrongen? Dat is toch niet heel moeilijk?
Ja, ik denk wel dat ze er wel moeilijk. Nou, ik denk dat ze er wel van doordrongen zijn. Ik denk
maar waarom
wel,
maken ze dat soort fouten dan?
Ik denk dat dat onder druk gebeurt. Onder bepaalde stress die je ook hebt in wedstrijden die je speelt. Dan verval je toch vaak naar oude patronen. Ik merk dat aan mezelf ook. Als ik moe ben en niet goed in mijn vel zit, dan verval ik eerder in patronen van geïrriteerd gedrag en snel mijn mening geven dan als ik goed in mijn vel zit en rustig ben. En ja, dat geldt voor die spelers, geldt dat ook. En daarom is succes hebben ook zo belangrijk. Is dat als je 1 of 2 of 3 momenten hebt waarin je succesbeleving hebt, dan kom je wat makkelijker in die situaties dat je dat ook uit kan voeren op de momenten dat het wat stressvoller wordt. En daar zijn wij nu nog niet aanbeland.
Wat mist dit deze selectie? Wat mist dit elftal? Wat is nu jouw grootste zorgpunt op dat gebied?
Nou ja, dat is dat is iets waar we constant naar kijken. En waar we ook wel richting de winter natuurlijk over na gaan denken. Van ja, wat kunnen we nou doen om dit team een impuls te geven? Ik vind dat nu wat voorbarig om daar nu wat over te zeggen. Want voor hetzelfde geld gaat het ineens de komende weken lopen. En denken we toch van, nou, dat lijkt toch wel mee te vallen. Maar zoals het er nu uitziet, dan zullen we wel wat moeten gaan doen in de winter. In ieder geval wat proberen te gaan doen.
Ik geef je een voorzetje, oké? Bert heeft dat ook gevraagd aan ons. Om deze vraag bij jou voor te leggen. Waarom lukt het niet om wat meer ervaring te halen, wat meer leiderschap, denk ik ook dat hij bedoelt. Hij noemt bijvoorbeeld als voorbeeld NEC. En dan denk je natuurlijk aan Lasse Schöne bijvoorbeeld bij NEC. Dat type speler, zeg maar. En dan ben ik eigenlijk wel met hem eens. Een soort rolmodel waar andere jongere spelers zich aan op kunnen trekken. En die ook gewoon het voortouw neemt in het veld van, jongens, we gaan het nu zo aanpakken met elkaar.
Ja.
Mis je dat? Is dat iets wat je misschien over het hoofd hebt gezien in jouw scoutingswerkzaamheden?
Ja, ook daar hebben we het natuurlijk over. En daar hebben we niet heel erg veel spelers van. We hebben wel wat spelers die al een boel hebben meegemaakt in hun carrière. Bijvoorbeeld Mike de Wierik, Pelopessi, Verrips inmiddels toch ook wel.
Verrips vind ik wel een leidersfiguur.
En Michael de Leeuw hebben we natuurlijk laten gaan.
Ja.
Die zo'n soort rol had. Alleen ja, die had wel moeite met zijn rol in de hiërarchie. Dat hij wat minder ging spelen. En dan is het beter een oplossing te vinden. Dus dan moet het allemaal wel passen. Dan moet zo iemand naar Groningen willen. Dan moet hij juist de kwaliteit hebben. Hij moet ook op een positie spelen waar wij behoefte hebben aan een impuls. En dan zou dat zeker welkom zijn. Alleen al die voorwaarden moeten natuurlijk wel passen. Want als je zo iemand haalt en die zit op de bank, dan voegt dat ook niet heel erg veel toe.
Hoe kijk je ernaar in je scouting? Ik weet van Ajax van vroeger, van 25 jaar geleden, dat je dat tipsmodel had of zo. Hè? Met techniek, inzicht, persoonlijkheid en snelheid was het, geloof ik. Kijk je veel naar persoonlijkheid bijvoorbeeld in het aantrekken van spelers? Is dat
ja, wij, hebben in ons, wij werken met scouting rapporten. En in die rapporten hebben we een schabloon, zeg maar, per positie. Wat een speler zou moeten kunnen. Dus een spelersprofiel.
Linksbuiten weinig persoonlijk.
Nou ja, en een van de onderdelen die bovenaan staat bijna is FC Groningen DNA, noemen wij dat. Ja. Past die bij FC Groningen? En voldoet die aan die kenmerken? En ja, misschien hebben we daar wel niet goed genoeg een inschatting gemaakt op een aantal posities. En moeten we inderdaad wel iets meer van dat soort type spelers halen.
Kun je vertellen wat dat is, die dat FC Groningen DNA in jullie scoutingsrapport althans?
Nee, dat gaat over bepaalde bereidheid, duelkracht, agressiviteit, tempo, houding op en naast het veld. Bijvoorbeeld Peppi is volgens mij een speler die goed valt bij het publiek, omdat hij ook gas geeft, laat zien dat hij wil winnen, dat hij een bepaalde agressiviteit heeft in de manier waarop hij duels aangaat. Maar ik denk dat Kruger ook zo'n speler is. Die veel inzet toont. Keihard werkt. Volgens mij. Ondanks dat hij nog niet goed speelt. Hè, want hij speelt nog niet zoals hij kan, denk ik. Valt dat dan wel aardig goed bij de supporters. Ja. Nou, daar hebben we misschien nog wel een paar meer van nodig.
Maar mag ik eens een naam noemen van iemand waarvan ik vind. Van wie ik vind dat de vlees geworden. Het vlees geworden FC Groningen DNA is. En die is ook nog beschikbaar volgens mij ook. Tenminste. Hij komt niet aan spelen toe. Deo Zeefuik. Mm. Is hij nog bij jou op de radar? Heb je nog contact met hem?
Ja, zeker met zijn agentschap. Alleen, tot nu toe was Deo niet beschikbaar voor FC Groningen.
Nee?
Nee.
Hij komt niet bij Hertha, komt hij niet aan spelen toe. Hè? Hij zit helemaal niet bij de selectie zelfs.
Nee, maar Deo wilde in ieder geval afgelopen zomer niet terug naar Groningen.
Oké, dus die is echt concreet in beeld geweest. Zeg maar. Tenminste, je hebt gepolst.
We hebben wel een belletje gepolst. Gedaan en gepolst. En, maar inderdaad is dat wel een type speler die daarbij zou passen.
Ja, heel goed. Ja, zeker. Ja. Nog een andere vraag in aansluiting hierop. Die komt van Michel. Die zegt van, zou je het scoutingsgebied niet moeten verleggen? Richting bijvoorbeeld de Balkan. Omdat je dan die Balkanspelers, hij noemt als voorbeeld dan Memisovic. Maar die zouden zeg maar beter bij het Groningen DNA passen dan de Scandinaviërs. Waar je nu zeg maar, Scandinavische markt, waar je nu heel erg actief bent.
Ja, kijk, ook dit bespreken wij natuurlijk. En we scouten ook in de Balkan. Het is niet zo dat we daar niet scouten. Thomas komt ook uit de Balkan bijvoorbeeld. We hebben nu weer een jongen gehaald van 16 jaar. Samuel Dikos.
Via Bobby Mileski, hè? Toch?
Dat weet ik niet, maar die zal er ongetwijfeld bij betrokken zijn
hij geweest. Hij kent hem in ieder geval wel. Groot als Groningen supporter ook natuurlijk. Dus,
ja. Maar we scouten daar zeker. En ja, kijk. De Scandinaviërs die we dan nu hebben, passen misschien in de ogen van wat was de naam ook alweer, William?
Sorry?
Die vraag stelde.
Michel.
Michel, ja. Van Michel. De spelers die we dan nu hebben, passen dan misschien in de ogen van Michel dan minder goed bij die uit Scandinavië komen. Maar ja, we kunnen natuurlijk ook genoeg Scandinavische spelers benoemen uit het verleden. Die wel aan die voorwaarden voldoen. Ja. En Nefland was natuurlijk een Scandinavië, Strandlas een Scandinavië, Grankvist.
Die hebben wel DNA.
Ik denk dat hij dan doelt op Iranus, Paulos, Abraham, Kelly. Nu, op dit moment is dat nog niet super succesvol. Ja, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Alleen, ja, ik vind dat Paulos bijvoorbeeld voor zijn blessure, dat hij wel enorme stappen aan het zetten was. En dat hij bij elke wedstrijd betrokken was bij 3-4 kansen die we kregen. Ja. Nou, en daar is hij niet heel gelukkig geweest in de afronding. Schoot een bal op de paal en Sillissen pakt een keer een bal fantastisch uit de hoek. Dus dat kan ook heel snel gaan.
Moet je wel 4-3-3 blijven spelen, denk ik. Ja, als je hem optimaal wilt benutten.
Ja, zeker. Alleen waar we het net over hadden, van waar doen we nou het beste aan op dit moment? Hoe krijgen we nou het snelst vertrouwen ook weer in die spelersgroep en vertrouwen in een resultaat? En Wat zijn de spelers gewend? Wat is hun houvast? Nou, je merkt wat ik net zeg, dat sommigen die vijf verdedigers nog wel in hun systeem hebben. Dat zie je aan keuzes die ze maken onder stress, onder druk. En aan de andere kant wil je bouwen aan de patronen die we aan het opbouwen zijn en aan die vastigheden. En dat is ook constant het dilemma. Ja, wat
en die ruimte krijg je niet met 8 punten op de ranglijst. Dat is wat,
nee. Ja. Nee, dus dat is constant het dilemma wat we hebben. En dan werkt het ook nog eens een keer zo. En logisch ook, als we dan met 5 verdedigers spelen tegen Sparta, omdat we denken, oké, dat biedt meer houvast aan die jongens en dan maken we meer kans op een resultaat. Dan zegt de buitenwereld, zegt van ja, totale switch in één keer van systeem en levert ook niks op, ook slecht voetbal. Ja.
Dus, op een gegeven moment kun je niks meer goed doen. Hè?
Als wij nu vasthouden aan 4 verdedigers en we winnen niet, ja, dan hadden we moeten switchen naar 5. En als we naar 5 switchen, zegt iedereen, ja, ze weten niet meer, nu gaan ze weer op zoek naar wat anders.
Vind je dat lastig?
Ja, natuurlijk is dat lastig, maar je weet ook dat het bij de voetballerij hoort.
Ja. Je kijkt maar alsof ik zullen vragen willen.
Nou ja, ik kan genoeg vragen, maar jij
neemt het initiatief. Ja, nou, het gaat over scouting nog. Daar heb ik Edwin Deuze heeft daar nog. En dit is een vraag die veel, naarmate mensen ouder worden, stelt deze vraag steeds meer. Jouw voorganger Jan Mennega, het is een beetje zijn stokpaardje ook. Slaat de scouting niet te veel door naar data scouting en alleen put uit bekend netwerk? Moet data scouting niet ondersteunend zijn in plaats van, zoals het nu lijkt, leidend?
Ja, ik vind het zo bijzonder dat...
Die krijg je heel vaak, denk
ik. Ja, maar ik vind het zo bijzonder dat mensen de indruk hebben dat wij heel veel met data scouting doen.
Dat komt denk ik omdat je natuurlijk een hoofdscout hebt van 14 jaar, weet je wel. Dus dan wordt
dat... Hij is iets ouder, maar...
Dan wordt het natuurlijk snel gedacht. Hè?
Ja, alleen ik denk dat Wessen expertise vooral ligt in het live scouten.
Oké. Okay.
En dat wij met het scoutingteam daar ook vooral op gericht zijn. En dat data ondersteunend is en ons soms de juiste richting of kant op kan sturen. Een filter kan zijn voor de markt. Want wij kunnen niet de hele wereld in kaart brengen.
Nee.
Helaas niet. Dat was het mooiste geweest. Dus we hebben maar een paar live scouts die we op pad kunnen sturen naar spelers. En dan willen we dat het liefst heel gericht doen. Mm-hmm. Dus proberen we meerdere tools te gebruiken om ze heel gericht op pad te kunnen sturen. Dus dat doen we door middel van bijvoorbeeld data. Dat doen we door middel van de live scouts die zelf een idee hebben bij waar zouden we het beste kunnen gaan kijken. En dat doen we door middel van spelers die uit de data komen, dan met video te beoordelen of het ook inderdaad interessante spelers zijn. Dus het is nooit zo.
Ja, want nu heerst het idee een beetje dat je kijkt naar een lijstje die in Excel sheet staat. Hè, en dat je dan vervolgens zegt, oké, we moeten naar Salzburg 008 was het, hè, geloof ik.
Salzburg 08, hè? Daar komt Jurgen de Stanislas vandaan.
Nee, ja. En dat je dan pas daar naartoe gaat. In plaats van dat je zegt, hey, we gaan naar een wedstrijd van Salzburg 08. En hey, die spits, hoe is dat? En we kijken dan naar de data.
Ja, en in mijn ogen is die eerste manier ook een betere manier. Want ja, dan ga je dus wat gerichter. Dan heb je erover nagedacht waarom je naar Salzburg gaat.
Ja.
En dat is wel hoe we graag willen werken.
Maar dan zeggen mensen weer, maar Luis Suarez was nooit gehaald als we op data die kant op waren gegaan. Want die jongen was 5 kilo te zwaar en noem maar op. Weet je? Dus wat zeg jij dan weer?
Ja, dan zeg ik dat klopt. alleen ja, dat is bijvangst bij een strategie die je hebt.
Ja.
In mijn ogen. Je kan niet een strategie hebben op iets wat toevallig is gebeurd in mijn ogen.
Nee.
Dus ja, omdat we dat dan zeggen, dan moeten we maar random gewoon nu met een dobbelsteen gaan gokken waar we naartoe moeten komen het weekend of zo. Ja. Ja.
Je weet maar nooit. Misschien is er een nieuwe zwaar.
Nee, ja, ik geloof er wel in dat je een strategie moet hebben, een plan moet hebben van, joh, waar ga je kijken, waarom ga je waar kijken en hoe doen we dat zo gericht mogelijk en waar is de kans het grootst dat we interessante spelers zien. En van daaruit probeer je dan live scouts op pad te sturen. Dat is hoe we werken en denken. Alleen, het is niet zo, dat wat misschien het idee is bij onze achterban, is dat we data scouting doen en dan op basis van de data een speler halen. Nee, de reden waarom wij een speler halen is altijd gebaseerd op live scouting.
Ja.
En nooit alleen op data scouting.
Laten we het eens over de hoofdtrainer gaan hebben, Frank Wormer.
Ja.
Ja, vind je het goed?
Ja,
zeker. Oké. Okay. Wat is jouw inschatting? Ja, dat is ook mijn eerste vraag eigenlijk. Wat is jouw inschatting, Marc-Jan? Hoe gaat het met hem? Heeft hij het nog naar zijn zin in Groningen?
Hij heeft het wel pittig natuurlijk. En dat is ook logisch. Dus daar hoeven we ook niet omheen te draaien. Alleen, ja, hij vindt dit een geweldig project. En hij vindt Groningen een fantastische club. Hij is enorm dankbaar voor de steun die we elke week krijgen. Want ja, dat is ook wel even bijzonder om te noemen natuurlijk. Is dat ja, de support die wij krijgen, zowel thuis als uit, is echt fantastisch. Ik ben daar best wel een beetje verbaasd over. Hoe positief iedereen nog is op de tribunes. Ze staan de hele wedstrijd erachter, blijven de hele wedstrijd zingen. En ze worden niet verwend. Dus nou, ik zit soms ook wel eens met het schaamrood op de kaak op de tribune. Dat ik denk van, poh, dat is toch wel fantastisch dat ze nog steeds onze aan blijven moedigen en blijven steunen. En ook in uitwedstrijden is dat zo. Twente uit volgens mij nu ook alweer heel erg veel mensen die meegaan. Dat gaat volgens mij al richting de 1000, geloof ik.
Ja, dat is prachtig. Dat is echt prachtig. Ja, is absoluut.
Echt fantastisch en onvoorstelbaar. En dat vindt Frank ook. Dat vindt hij echt geweldig. En ja, hij vindt dit een hele mooie club en hij vindt het een geweldig project. En ja, het doet hem natuurlijk ook pijn dat het niet gaat zoals hij hoopt dat het zou gaan. Dus ja, dat knaagt natuurlijk ook wel.
Hij heeft al een paar keer gezegd, hè, ook tegen ons, tegen de media, van over een half jaar dan zeg je allemaal van de trainer heeft toch gelijk gehad. Maar een half jaar is natuurlijk heel lang in de voetballerij. Hè? Dat zit wel in april of zo, zo'n beetje. Dan
duurt jou te lang, hè, William?
Nou, duurt me eigenlijk een beetje te lang.
Kijk, wat Frank zegt, snap ik. En wat jij zegt, snap ik ook. En daar ben ik het ook mee eens. Is dat, kijk, je koopt geen kaartje om over een half jaar goed voetbal te zien. Want als jij voor komend weekend, nou, we spelen nu uit, maar ook uit Twente een kaartje koopt. Ja, dan doe je dat omdat jij een leuke pot voetbal wil zien. En een leuke middag wil hebben. Of avond. Dan wil je niet horen van, ja, dat is over een half jaar, wordt het pas iets wat om aan te zien is. Ja. Ik hoop ook dat iedereen de trainer wel begrijpt, is dat als je dingen, hè, zoals wat jij net zei, wil veranderen, ja, verandering kost tijd. Ja. En dat is een proces met vallen en opstaan. En daar zitten we middenin. Dus beide zijn volgens mij goed te verklaren. En beide zijn ook in mijn ogen terecht. Is dat, ja, wij moeten ook gewoon op dit moment gewoon leveren.
Iets laten zien, ja.
Ja, en iets laten zien.
Ja. Nu zegt Wormoed, hè, niet alleen dat het over een half jaar dan te zien is. Hij is een beetje klaar ook met de media die wat hem betreft iets te hard zijn op dit moment. Snap je dat? Ben je het daarmee eens?
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Als je mijn persoonlijke mening vraagt. Ik vind het wel hard en ik vind het soms ook wel ongenuanceerd en soms ook wel terecht. Dat is ook gewoon een beetje de maatschappij waar we op dit moment in zitten en waar we in leven. Is dat je hebt natuurlijk te maken met social media en ja, social media is een platform waar iedereen ongezouten zijn mening kan geven. En ja, het maakt niet zoveel uit of je nu de naam van Mark Rutte, Sigrid Kaag, Frank Wormoed of Mark-Jan Fladeris intypt op Twitter.
Ik zou zeggen, we hebben ook niet alle vragen gesteld die langskomen.
Nee, maar iedereen moet weg.
Iedereen
moet weg. Ja. Maar als je zou vragen van ja, maar wie moet er dan komen? Daar hebben we niet over nagedacht. Nee. Maar iedereen moet gewoon weg. Ja. Alfred Schreuder, vergeet ik nog.
Ja, zeker.
Wordt ook weg, ja. Ook oud.
Zeker.
Dus ja, dat is ook gewoon een beetje de maatschappij waar we mee te maken hebben. Alleen ik vind het wel ook wel een taak voor de media, voor journalisten die zichzelf zeg maar serieus nemen. Daar wel zeg maar nuance in aan te brengen en ook gewoon met goed onderbouwde meningen en stukken te komen.
Vind je dat het niet want
nou, soms wel hoor, soms wel. Soms is het ook gewoon prima. Regelmatig ook gewoon. Alleen soms kan het ook wel ongenuanceerd zijn.
Ja, ik vind je dat ook wel, Jan?
Ik vind mezelf niet ongenuanceerd.
Ik zou zeggen, dat nee. Heb ik ook niet nee. Echt. Maar goed.
Ja, maar ja, goed,
buiten de podcast om vind je ongenuanceerd. En zeg maar in je stukken en zo.
Ja,
zelf dus niet. Maar ik ben dus benieuwd hoe jij dat al ziet en waarom. In welke verhalen?
Soms wordt ook wel iets verkeerd opgevat, zeg maar. Frank Wormoed had ook deze podcast een keer geluisterd. En toen hoorde hij mij lachen op een bepaald moment.
Ja.
Waarmee hij dacht, en dan soms speelt taal daar ook wel een beetje soms ook een beetje lastig, hè, met Wormoed. Maar waarop hij dacht dat ik hem uitlachte. Nou ja, ik heb hem nog nooit uitgelachen. En ik heb eigenlijk ook gewoon respect voor die man. Hè? Nou, eigenlijk, dat is gewoon zo. Ja, weet je, soms, ja, in tijden van tegenspoed komt alles onder druk te staan natuurlijk. En dan ontstaan ook dit soort gevoelens. Hè? Hij heeft ook meerdere keren gezegd van, ja, ik ben ook een mens. Nou ja, dit hoort ook bij het mens zijn natuurlijk. Dus...
Je zegt net, ik heb niet zoveel behoefte aan om voorbeelden te noemen of weer dingen op te raken. Alleen, het zijn natuurlijk wel wat dingen gezegd en geschreven die ook wel ons als team beïnvloeden. Aan de voetbalkant. En noem maar even dat verhaal van opa Wormoed bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Ja, dat zijn toch dingen, hoe je het ook went of keert, ja, die gaan leven.
Nee, ik snap dat het niet leuk is om te horen. Maar als een journalist vanuit verschillende hoeken hoort dat zo is, dan moet een journalist dat toch brengen. Vind je dat niet?
Ik vraag mij af of dat in dit geval zo is. En dan denk ik, ja.
Nee, ik snap dat je afvraagt of het zo is, maar...
Iedereen die ik er in en rond de club heb gesproken, ja, die ik heb het woord nog nooit horen vallen. En het was voor iedereen in ieder geval een verrassing. Tenminste, zo lieten ze het blijken.
Maar dat zullen ze natuurlijk nooit tegen jou of tegen Frank
zeggen. Geloof mij nou dat als dit echt iets wat echt zou spelen is, dan hoor of zie je of voel je het wel eens een keer links en rechts.
Ja, maar Marjan, we doen nou ook net alsof het heel erg is. Wat is er nou erg
aan? Jullie vragen mij net een voorbeeld te noemen. Ja. Nee, dit is iets wat me te binnen schiet. Ja. Is dat waarvan ik denk, ja, dan begrijpen mensen tenminste, wat bedoel je dan?
Ja,
ik vind dat niet zoveel toevoegen. En ik vind het ook een beetje ongenuanceerd dan om dan zoiets te brengen. Ja, maar dat is mijn persoonlijke mening.
Als ik Frank Wormoed was geweest, had ik mijn schouders opgehaald en denk van, ja, nou, wat interesseert mij.
Ja, maar kijk, voor een trainer is het gewoon ontzettend belangrijk dat je draagvlak hebt bij je spelers en bij je groep. En dit kan wel dat beïnvloeden. Alleen al door zoiets te laten vallen, dus door zoiets te noemen. En volgens mij weten jullie dat ook. Dus ja, dat bedoel ik dan een beetje met... Ja, ik vind dat een beetje flauw, een beetje ongenuanceerd. En denk ik, ja, wat voegt dat nou toe? Je mag best kritisch zijn over de wedstrijden. Maar ik kan nu ook zeggen dat ik iets over jou heb gehoord. Ja, en als
zeg ik... Ja, over die fiets.
Meerdere
die fiets.
Bronnen. Ja, over die fiets. Maar daar heb je niet zoveel last van. Want niet alle mensen waar jij mee werkt, die gaan jou daarmee confronteren. Dus snap je, ja... Dat soort dingen kunnen best vervelend zijn. En dan denk ik, ja.
Vanuit de club begrijp ik dat wel, hoor.
Ja, en volgens mij hebben we dat ook allemaal niet nodig. Kijk, jullie prima als ze kritisch zijn na een mindere wedstrijd. En geen probleem. Ik vond het de laatste wedstrijd trouwens heel positief. Ik vond Manny Scholda heel positief.
Vond ik, ja, maar
in de krant. Ja.
Ik ging helemaal niet met een negatief gevoel ook de tribune af.
Nee. Nou, hij heeft het positiever gezien dan ik. Dus ja,
ook wel uniek om dat mee te maken.
Nou, ja, maar dat is prima. En de volgende keer zien jullie het negatiever dan ik. Ja. Ja. Dat is voetbal en dat is prima.
Oh, ja.
Alleen dat soort dingetjes wat ik bedoel, ja, dat vind ik wat vervelend dan worden. En ja, volgens mij is dat ook helemaal niet nodig.
Ja. Wat Kolder ook zei, dat vond ik wel heel interessant. Dat hij herkent het proces, hè, van Wormoed. Hij vergelijkt het met Ten Hag, toen Ten Hag nog niet de grote trainer was die er nu is.
Ja.
Maar bij Go Eagles, hij is helemaal herkend. Op basis daarvan zegt Kolder dus ook van, ja, alles komt goed, mensen. Ja.
Ik vond het wel gevaarlijk om Ten Hag met Wormoed nu te vergelijken.
Ja, maar dat was Ten Hag bij Go Eagles. Nee, hè? Dus, ja,
maar je ziet het ook gewoon vaak. Hè? Dus laten we niet doen alsof dit een incident is. Je ziet het vaak bij nieuwe coaches. Als je nu bijvoorbeeld Schreuder ziet, heb een moeilijke fase bij Ajax. Ten Hag heeft een moeilijke start gehad bij Manchester United. Van Nistelrooy is wisselend. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Xavi heeft bij Barcelona een moeilijke start gehad, et cetera, et cetera. Je ziet het gewoon ook vaak. Ja, en aan ons is uiteindelijk om te monitoren van, ja, zijn we nog op de goede weg? Doen we de goede dingen? Werken we nog steeds keihard? Staat iedereen er nog steeds achter? Staan de schouders er nog onder?
En dat is nu het geval?
Ja, dat gevoel heb ik wel.
Staat jouw relatie met Wormoed ook onder druk? Door deze omstandigheden?
Dat gevoel heb ik niet. Maar
nee?
Sorry, Frank ook moeten vragen.
Ja, nee, tuurlijk. Maar ik, vanuit jouw perspectief, zeg maar. Hebben jullie al eens een keer een dikke ruzie gehad met z'n tweetjes?
Nee. Ja, ik ben ook kritisch natuurlijk. En alleen, ja, ik heb wel het gevoel dat wij dat wel goed van elkaar kunnen hebben. Morgenavond heb ik hem ook uitgenodigd om een hapje te komen eten bij ons thuis.
Oh, dat is leuk.
Gaat Kim wat lekkers koken voor Frank?
Ja. Nou,
dus ik heb niet het gevoel dat dat zo is.
Nee, precies.
Maar ja, ik moet natuurlijk wel kritisch zijn op Frank. Want ja, en dat is ook niet zo. We zijn geen vrienden. we zijn collega's en we werken samen. En we hebben beide een doel om Groningen naar de grote markt te brengen. En ja, dat staat als een paal boven water. Dus ja, mensen hoeven niet bang te zijn dat ik niet kritisch op Frank Wormoet ben. Of,
en is hij kritisch op jou?
Mag hij dat zijn? Ja, zeker. Hij is ook
de hiërarchie daar zit, zeg maar.
Ja, dat mag hij zeker zijn. En ja, wij proberen wel kritisch te zijn op elkaar. Ja, hoor.
Nou. Is jouw lot aan dat van Frank Wormoet verbonden? Die vraag heb jij denk ik ook al.
Zo zie ik dat zelf niet. Want ja, ik vind dat persoonlijk een beetje gek en een beetje raar. Is dat ik ben 3,5 jaar geleden heb ik hier de kans gekregen als technisch directeur. Nou, geweldige job en geweldige kans. Daar ben ik de club hartstikke dankbaar voor. Alleen dat is natuurlijk de RVC en Wouter Gudde die mij hebben aangesteld. Met een plan, met een idee. Nou, in eerste instantie was dat plan was heel veel waarde creëren en veel geld verdienen. En proberen goed te presteren. Ha, iets wat heel erg moeilijk samengaat natuurlijk. Mm-hmm. Nou, dan is het ene is heel erg goed gelukt de afgelopen jaren, denk ik. Nou, en het andere, nou, redelijk zou je kunnen zeggen. We hebben toch de play-offs gehaald, 1 keer het seizoen niet afgemaakt en 1 keer niet gehaald. Dus dat is ook niet heel erg slecht of zo, mm-hmm. maar ook niet geweldig. Nee. Nou, en nu willen we die stap zetten naar meer presteren. En ja, daarvoor hebben we op dit moment Frank gekozen om ons te helpen bij dat proces. Alleen ja, in mijn ogen ja, is dat niet dan per se verbonden aan Frank. Ik probeer mijn job voor de club zo goed mogelijk te doen. En het doel is, wat ik net zeg, op de grote markt komen. Ja, en ja, wie we daarbij nodig hebben, ja, dat zal de tijd uit moeten wijzen. En als de RVC en Wouter Gudde het gevoel hebben dat ik daar niet bij pas, ja, dan is dat zo. En als ik en Wouter het gevoel hebben dat Frank Wormoet daar niet bij past, ja, dan kan dat ook zo zijn. Ja.
Paul de Rook is vaste luisteraar, geloof ik, dus die slaat het allemaal op.
Ja, zeker. Ja,
maar zo werkt dat toch. En ja, ik vind dat ergens ook wel bijzonder. Dat idee is of zo.
Nou ja, dat is natuurlijk wel te verklaren. Jij hebt bij Wormoet bij Heracles al samengewerkt. Het was jouw absolute nummer 1 kandidaat om hem hier nu trainer te maken. Als dat dan zeg maar niet goed uitpakt, en dan kan ik me wel voorstellen dat de gedachte ontstaat van ja, maar als Wormoet mislukt, dan mislukt Flederen ze ook zeg maar op dat punt.
Nou, dan is het wel goed om toe te voegen, denk ik, is dat wij hebben gesprekken gevoerd met Wouter Gudde, Mark-Jan Oldebandering, Wouter Frink is erbij betrokken geweest, ik en Frank. En nou, ik denk dat Wouter Gudde de eerste was, die zei, ik ben helemaal overtuigd, ja, we moeten voor deze man gaan.
Dat klopt, dat heeft hij zelf ook gezegd. Ja.
Dus
ja,
die moet eigenlijk als eerste zijn biezen pakken.
Ik was niet de ik was niet de eerste uiteindelijk die zei van, hier moeten we per se voor gaan. Ja. Ik stond ook open om eventueel andere opties te bespreken. Ja. En ja, ik vind Frank een hele goede trainer en ik ben hartstikke blij met Frank. Alleen zo is het proces uiteindelijk gegaan.
Ja. Nou, dat is een goede toevoeging, denk ik.
Vorige week kwam natuurlijk het verhaal met de zaakwaarnemer van Wormoet. Ik begreep dat de podcast, las ik net voordat ik hier naartoe kwam, dat
ja, hij offline is gehaald.
Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar niet ongelukkig mee bent. Kapitein Wimpy, die wil iets weten. Twitter, die vraagt of de trainer intern is aangesproken op de uitspraken van zijn zaakwaarnemer. En vindt de technisch directeur, jij dus, dat de trainer hier valt te verwijten, aangezien de input wel van de trainer moet zijn gekomen?
Nou, dit is uiteraard met Frank besproken. Mm-hmm. En Frank is er ook totaal niet blij mee. Ja. Ja, wij zijn er ook natuurlijk totaal niet blij mee, want ja, het voegt denk ik niks toe. Sterker nog, het zorgt voor een soort onrust. En ja, de nuance is er ook behoorlijk uitgehaald in mijn ogen. Dus ja, zeker hebben we daar gesprekken over gevoerd. En alleen ja, Frank staat daar ook niet achter. Die heeft ook afstand genomen van de woorden van zijn zaakwaarnemer. Die heeft ook aangegeven, ook bij jullie, van ja, dat is voor rekening van mijn zaakwaarnemer zelf. Mm-hmm. En ja, het is dan wel mijn zaakwaarnemer, maar ik kan niet verantwoordelijk zijn voor de woorden die hij gebruikt. En ja, dat geldt ook voor ons. Ja, wij nemen daar uiteraard afstand van. En wij hebben ook zelf Roderick gebeld en gesproken. Ja, dat wij er totaal niet blij mee zijn als directie. En Alleen ja, het is natuurlijk wel zo dat ja, iedereen die mag natuurlijk in Nederland heeft meningsvrijheid en die mag zeggen wat hij wil. Ja. En net zoals jullie van alles mogen roepen in een podcast, ja, mag de beste man dat natuurlijk ook doen. En alleen laat duidelijk zijn dat het niet uit naam van Frank Wormoet is, dat het niet in opdracht van Frank Wormoet is en dat de input ook niet geheel van Frank Wormoet is. In die zin is dat Frank natuurlijk met zijn agent spart en praat en hem achtergrondinformatie geeft. Maar ja, hoe hij dat doorvertaalt en uiteindelijk dan in een podcast vertelt, dat kan natuurlijk anders zijn dan hoe Frank dat beleeft.
Ja.
Dus die nuance moeten we ook wel even maken. Het is niet geheel de mening van Frank Wormoet, want ook dat hebben we met elkaar besproken en heb ik hem ook gevraagd. Want ja, ik zei, als dat zo is, dan moeten we dat ook openlijk bespreken. Want dat is niet hoe wij het met elkaar hebben besproken. Ja, als we over de meest gevoelige punten wat dat betreft gaan, is over de staf en over het doorselecteren in spelers. Is dat we hebben gezegd van, joh, staf, ja, kunnen zeker dingen beter en we moeten zeker nog aan een aantal knoppen draaien met elkaar en groeien in het teamontwikkeling, in het teamproces. Maar het is niet zo dat daar nou een enorm probleem gaande is. En wat betreft spelers, ja, tuurlijk kijk je als technisch directeur en als hoofdcoach van ja, wie wil er mee en wie kan er mee en et cetera. En dat is eigenlijk elke transferwindow. En ja, we proberen straks weer te kijken waar kunnen we ons versterken en waar zijn we sterk en waar is dat niet nodig. En hoe ontwikkelt bijvoorbeeld Isaac Mata zich? We speelden nu een goede wedstrijd. Ja, dan hoeven we misschien niks te doen daar. Maar wordt hij nou maar minder en minder en minder? Ja, dan gaan we misschien daar wel iets doen. Dus ja, en zo kijk je dat voor elke positie in het team natuurlijk. Maar het is niet zo dat wij nu een lijstje hebben liggen van die voldoen totaal niet. En daar zijn we totaal ontevreden over. Want ik heb juist heel erg het gevoel dat zowel in de staf als in de spelersgroep er een enorme spirit is om er samen iets van te maken. En ik denk ook dat je dat vrijdag hebt gezien. Want als je met 10 man zoveel werkethiek en werklust...
Die spirit was niks op aan te merken.
Nee, maar dat zegt toch alles. Ik bedoel, als die spelers en staf niet mee willen, dan zie je dit toch niet.
Ik zou zeggen, want jij weet het als voetballer. Hoe zou je inderdaad reageren als je helemaal niks met je trainer hebt in zo'n wedstrijd?
Dan ga je niet zoveel gas geven als je met 10 man op het veld staat. Dan denk je van, joh, toedeledokie, zoek het lekker uit. Dat heb ik niet gezien.
Nee,
en als ik dat zie, ja, dan is het ook aan mij en de mensen om me heen om in te grijpen.
Ja. Ja. Je roerde Marta even aan. Daar gaan eigenlijk best wel heel veel vragen over. Wordt het niet tijd dat er wat meer gearriveerde spelers worden gehaald in plaats van jong talent dat pas op termijn tot bloei komt?
Absoluut. Alleen dat is gewoon heel erg moeilijk voor de club die wij zijn. En kijk, wat ik net zei, 3,5 jaar geleden binnengekomen. Nou, op dat moment hadden wij een spelersbudget wat eerder concurreerde met nummer 13-14 dan met nummer 5-6. Nou, en doordat we nu afgelopen jaren heel veel geld hebben verdiend, ja, kunnen we dat langzaam op laten lopen. En hebben we al behoorlijke stappen gezet en gaan we de goede kant op. Dus dat betekent dat we wellicht nu spelers kunnen halen die ervaring hebben en die ons een push kunnen geven in het team. Alleen die spelers moeten uiteindelijk ook nog FC Groningen als het juiste podium zien. En dat is het lastige, want bijvoorbeeld, hebben we uitgebreid over gehad, is geen geheim, Odgaard van AZ, vonden we een hele goede speler, wilden we heel graag hebben. Denk ik dat we als eerste bij waren in de zomerwindow. Konden we ook best wel een forse transfersom voor betalen. Nou, niet die 4 miljoen die uiteindelijk betaald is door AZ. Maar als we in onderhandeling waren gegaan toen met Sassuolo, ja, we misschien een eind gekomen. Alleen ja, hij en zijn zaakwaarnemer zeiden, ja, hartstikke mooi, fijn dat jullie geïnteresseerd zijn. Alleen, ja, we wachten even nog wat er gebeurt deze zomer. En ja, wellicht is Groningen een goede optie. Ja, dat bleef een paar maanden zo, totdat AZ komt. Ja, en dan is dat voor die jongen dan blijkbaar een mooiere stap. En ja, geef hem eens ongelijk.
Maar jij staat met lege handen dan op zo'n moment. Hè? Als het om deze case gaat dan.
Ja, om deze case gaat. En dat is natuurlijk het spanningsveld. Is dat willen wij spelers halen met ervaring die de kwaliteit hebben om ons beter te maken. Ja, dan concurreer je vaak ook met clubs die groter zijn, beter zijn, meer kunnen betalen. Of voor die speler gewoon een betere keuze zijn in de ogen van die speler. En ja, dat is de uitdaging die wij hebben. Alleen ik ben het er wel mee eens. Ja, we zullen meer gearriveerde, kwalitatief goede spelers moeten halen. Meer stabiliteit / keyspelers bij Groningen om de volgende stap te kunnen maken.
Ja, dat denk
alleen dat is een enorme uitdaging. En dat zie je eigenlijk bij alle clubs in de range waar wij zitten. Dat lukt al die clubs maar moeizaam. Hè. Vitesse die heeft nu weer een bak jonge huurspelers gehaald. Utrecht haalt dan Bas Dost en Jens Toornstra. Maar ja, die zijn ook al wel aan de oude kant.
Ja, maar zo'n Bas Dost, die zou FC Groningen ook zo goed kunnen gebruiken. Zelf. Ook qua karakter en qua weten waar Abraham de Mosterd haalt. En dan kwwaliteit staat buiten kijf ook nog.
Ja, zeker. Alleen het lastige is, op dat moment hadden wij Jurgen Strandlassen nog. En wisten we niet of die verkocht ging worden of niet. En je gaat niet Bas Dost halen. Sterker nog, die komt niet als Strandlassen er is. Want dan zegt hij, ja, waar ga ik spelen dan?
Ja, precies. Ja.
Dus daar heb je ook mee te maken. En daarom zeg ik ook steeds nu, is dat de opdracht was 3,5 jaar geleden waarde creëren en spelers met potentie halen. Dat is onze kracht geweest, want daar hebben we heel veel geld mee verdiend.
Ja.
En dat is nu ook onze zwakte, want we hebben nu heel veel spelers met potentie en potentiële waarde. Maar die nemen ook plekken in het team waar je dus geen ervaren speler meer gaat halen. Moeten wij nu op de positie van Suslov een ervaren speler halen die heel goed is?
Waardoor hij zich niet meer...
En dan Suslov op de bank zetten? Ja, ik denk het niet.
Nee.
En dus daar heb je ook gewoon mee te maken. Ja, Isaac, ik vind, die wordt elke week beter nu. En tuurlijk gaat het met vallen en opstaan. Dat weet je als je zo'n jongen haalt. Maar ik denk dat hij, dat zag je aan die ene rush, dat hij de potentie heeft, zoals Goedmanson dat had, om met die rushes tegenstanders aan die kant kapot te spelen. Ja, en ga zomaar per positie kijken. Dan zijn er echt wel 1, 2 of 3 plekken waar we denken, ja, daar moeten we misschien wel voor een impuls gaan. Maar we hebben ook gewoon heel veel potentie in het veld staan, die je ook wil laten ontwikkelen en laten renderen, want daar hebben we ook in geïnvesteerd.
Qua plekken waar je wel voor een impuls moet gaan, schiet mij direct er binnen de 6-positie, Pedro Pessi. Ik weet niet in hoeverre jullie tevreden zijn over Pedro Pessi, maar het is in ieder geval een ander type speler dan bijvoorbeeld Matosiwa, die daar voorheen stond, qua bijvoorbeeld intercepties, hè, bal afpakken. Mis je die kwaliteit nou niet echt specifiek?
Nou ja, kijk, Joey hebben we wel gehaald voor die rol.
En
daar moeten we eerlijk in zijn.
Is komt het er niet uit?
Nee, ja, op dit moment komt het er onvoldoende uit. En ja, wat wel heel mooi is, Joey is een fantastische persoonlijkheid.
Dat vind ik ook.
En een geweldige aanvoerder. En dus dat is ook wel een hele lastige. Want ja, ik denk dat Joey dat zelf ook zou beamen. Is dat, ja, hij speelt nog niet zoals hij kan spelen. En ik heb met hem gespeeld bij Heracles. Daar haalde hij denk ik een hoger niveau in die tijd. Ja, en op dit moment is dat nog niet helemaal zo. En ja, dan is de vraag van ja, geef je hem tijd omdat hij een aantal andere facetten wel beheerst. Het goede aanvoerder zijn, een belangrijke rol in de hiërarchie. Of zeg je van we hebben nu wat anders nodig in het team. En dat is uiteindelijk een keuze die Frank moet gaan maken natuurlijk.
Die geeft het dan bij jou aan en dan kun je daar in de winterstop naar gaan kijken, zeg maar, bij wijze van spreken. Zo zou het kunnen gaan.
Zeker, zo gaat dat. En we hebben constant het gesprek over, deze week ga ik ook weer met de staf zitten. En dan vraag ik ook weer input. Oké, hoe kijken jullie daarnaar? Wat hebben we nodig? Wat gaat er goed? Wat mis je nog in het team? En dan wil je uiteindelijk samen tot een profiel komen. Nou, er liggen nu ook al een aantal profielen voor scouting, zeg maar, om in ieder geval in beeld te brengen. Nou, die kunnen dan op een gegeven moment nog weer gefine-tuned worden. Dus ja, dat is een beetje hoe zo'n proces loopt.
Brandt me nog een vraag op de lippen, Thijs.
Doe maar,
Ja. Ben jij een betere onderhandelaar dan een scout?
Van waar die vraag?
Nou,
heel achterdochtig. Ik snap dat je heel achterdochtig bent. Ik weet ook niet waar die
vraag.
Nee,
dat is helemaal niet
zo. Ik zou net wel achterdochtig
zijn. Dat vind jij dus.
Ja, precies.
Jij hebt natuurlijk onmiskenbaar heel veel geld voor de club verdiend.
Ben jij een betere prater dan schrijver?
Nou, allebei denk ik, allebei uitmuntend.
Ja, precies.
Nee, maar wat ik bedoel is dat jij heel veel geld voor de club hebt verdiend. Dat heb je gewoon hartstikke goed gedaan. Een team met een griffel. Maar op scoutingsgebied, ja, er zijn wel een paar spelers waar wel vraagtekens achter staan. Nou ja, je noemde zelf eerder al Iran Doos bijvoorbeeld. Ik weet niet in hoeverre die jongen opgegeven is. Het is wel de tweede trainer nu waar hij niet, zeg maar, tot de basis behoort. En ik kom er ook een beetje op, omdat de geluiden gingen natuurlijk dat PSV jou wil hebben in een tweemanschap, waarbij jij dan, zeg maar, de grote onderhandelaar was en de andere kandidaat de grote scout.
Ja, de verkoop, de andere
inkoop. Dat kwam ook een beetje in me op. Nou, daar heb je dus heel veel stof om over te praten, Marjan. Ga je gang.
Ja, nou ja, goed. De rol van technisch directeur is sowieso veel uitgebreider dan die twee elementen. Want je moet ook een goede leidinggevende zijn en een goede manager. En in mijn geval heb ik 4 afdelingen aan te sturen. Dus ja, dat takenpakket is nog wel groter. En ja, kijk, mijn persoonlijke mening is dat die spelers waar we veel geld aan hebben verdiend, ja, daar heb ik uiteindelijk samen met het scoutingteam natuurlijk een klap opgegeven om te halen. Dus ja, en tuurlijk zitten er altijd missers bij. Ik wel denk is dat we hebben de laatste jaren, en dat is dus ook gestoeld op de opdracht, zeg maar, waarde creëren en geld verdienen, is dat we te veel focus hebben gehad op jonge, talentvolle spelers. Dat proces is heel goed gegaan. Goedmansen, Strandlassen, Matusiwa. Die spelers zijn over het algemeen behoorlijk succesvol geweest. En er zitten ook natuurlijk wel missers tussen, want iedereen heeft missers. Alleen ja, nu wordt wel de volgende stap om spelers te halen die direct het team beter maken. En ja, dat is wel een andere manier van scouten. Dat zal de komende tijd moeten blijken of ik daar goed genoeg voor ben. Ik denk zelf dat ik dat kan. ik ben niet met je stelling eens van dat ik een betere onderhandelaar dan scout zou
zijn. Was een vraag, geen stelling.
Ja, jij hebt die stelling.
Jij vermoedt vooringenomenheid bij mij.
Ja.
ik moet eerlijk zeggen, vermoed ik ook een beetje.
Ja?
Ja, vermoed ik ook.
Goed. Ja. Nee, ik ga er altijd open in. En het PSV-aspectje in mijn
ja,
vraag?
Precies, die sla je heel gemakkelijk over.
Ja, zeker, want ik ben met FC Groningen bezig. En volgens mij, waar de hele podcast nu over gaat, hebben we genoeg uitdagingen. Of zoals Frank dat zegt, bouwstellen.
Ja.
Ja. En daar ben ik druk genoeg mee en daar richt ik me verder niet op.
Het is toch een eer dat je naam in dat verband wordt genoemd, of niet? Dat streelt je toch wel?
Nou ja, het is hartstikke leuk dat ook een keer je naam er staat vanuit een iets van positieve optiek.
Nou, maar dat is toch wel... Het is natuurlijk gewoon vaker geweest dat jouw naam in positieve... Ik vraag me af hoe dat voor jou is, want je hebt natuurlijk gewoon die periode gehad waarin het hele Fleddy maakt me gek, weet je wel, waarin iedereen met je wegliep.
Ja,
dat
ja.
Kan een half jaar later, ik kan het meteen weer opgezwaaid en dan weer een half jaar later weer.
Ja.
Hoe vind je er zelf van? Hoe ga je met beide om?
Kijk, het lastige is dat toch blijft het negatieve langer hangen.
Ja.
En dat is wel lastig. En dat ligt misschien ook wel aan mezelf. Ik zal eerlijk zijn. Ja, ik vind het niet heel makkelijk om ermee om te gaan. Alleen ik denk wel dat ik inmiddels wel door al die jaren in de voetballerij een bepaalde huid heb opgebouwd. Dat ik er wel mee om kan gaan. Dus gelukkig slaap ik altijd goed. Dus dat zegt mij ook wel iets. Dat het is niet zodanig stressvol dat ik 's nachts wakker word.
Nee, hoe ga je ermee om? Wat doe je in de periode waarin inderdaad niet Fleddy maakt me gek, maar Fleddy is gek, overheerst?
Minder lezen. En ja. Minder jezelf ermee confronteren. En dat eigenlijk. En ook wel de positieve dingen blijven zien. Want hoe je het ook bent of keert, dat doet toch iets met je. En ik geloof mensen ook niet die zeggen, ja, maakt me niet uit, kan me niks schelen. Ja, iedereen wil uiteindelijk waardering. En iedereen wil uiteindelijk goed gevonden worden in het werk wat hij doet, denk ik. En dus ja, dat geldt ook zeker voor mij.
Ja. En het is echt niet zo, want ik bedoel, jij komt er ook, jij krijgt ook de complimenten voor de goede dingen die je doet. Hè? Laten we dat ook voorop stellen. Zoals jij Strand Lassen uiteindelijk hebt verkocht, en dan kun je het mee eens zijn of het goede moment was en zo, maar qua bedrag, jij hebt natuurlijk, het was een heet zomertje wat dat betreft. En je hebt, denk ik, het onderste uit de kan gehaald voor hem. En dus dat vind ik echt heel knap gedaan, hoor.
Dankjewel, Willy.
Ja, maar dat is zo. Nee, maar dat heb je heel goed
maar
gedaan.
Wat mijn eigen frustratie ook wel een beetje is dat... En ik weet niet of mensen dat zullen geloven. Maar ik doe dit werk echt omdat je wil graag de mensen je blij maken. En dat lukt niet echt. En dat is gewoon een soort van frustratie. Je wil dat die mensen met heel veel plezier en voldoening naar het stadion komen. En dat ze denken van ja, dit is het Groningen waarvoor wij staan. En wat we graag willen zien. En dat is ook wat ik zei 3,5 jaar geleden bij mijn presentatie. Het Groningen in de tijd dat ik hier speelde. Ja, daar konden mensen zich mee identificeren. En ja, dat lukt nog niet helemaal zoals ik dat graag zou willen zien, wat ik in mijn kop heb. En dat is ook terecht dat die mensen dat dan benoemen en zeggen en zien en vinden. En ja, dan doet dat alleen maar extra pijn als je ziet dat iedereen dat zo ervaart. Want dat is ik wil juist die mensen blij maken. Ja. Daarvoor doe je dit vooral.
Ja. Laten we hopen dat de mensen snel blij worden.
Zo is het. We gaan er een eind aan breien.
Jij gaat naar je kinderen, ja. Die moet je ophalen van de BSO. In dat prachtige jasje van je.
Ja, jullie zijn wel heel netjes hoor, dat jullie ook gelijk...
Tuurlijk.
Nee, niet de BSO, van de voetbal.
De Essenberg. Ja.
Dankjewel dat je was. Dank voor alle uitgebreide antwoorden. En
zeker.
Laten we hopen op betere tijden.
Yes, bedankt dat ik hier even mijn ei kwijt kon.
Graag gedaan. Altijd welkom.
Radio Milko.